Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De eerste en de tweede collecte die is bestemd voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk en bouwfonds, de bestemming van de collecte. Er zijn nog een aantal tassen met attenties voor zieken en ouderen. En misschien dat een aantal jongeren na de dienst even zich bij de diakenen willen vervoegen om ze mee te nemen en ze rond te brengen. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing. Die is uit Jesaja 28, de verzen 7 tot en met 16. Jesaja 28, de verzen 7 tot en met 16. In deze dienst zal het sacrament van de doop bediend worden aan Filippina Elisabeth Helmond en Arie Cornelis Johannes van de Bunt. U kunt straks na de dienst de doopouders de hand drukken, God zegen toewensen. En ze zullen hiervoor plaatsnemen, hiervoor de kansel en de looproute is zo. En dan zo kunt u weer de kerk verlaten. Tot zover de mededelingen. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We hebben al een paar verzen gezongen van Psalm 132 en we zingen er opnieuw twee verzen van, het zevende en ook het elfde vers. En waarom nu juist deze twee verzen? Deze twee verzen die spreken over de belofte die God aan Davids huis heeft gegeven, dat er een zoon, een grote zoon, een grote koning uit dat huis geboren zal worden. Prachtige adventspsalm 132, 7 en 11. Ook vanmiddag doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we uit Psalm 130, het derde vers. Ik blijf den Heere verwachten en mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We willen nu samen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van het sacrament en ook over de bediening van zijn woord. We willen voorbidden doen voor onze zuster van Wingerden. Vanmorgen is een nicht van haar overleden in Nijkerk, in de leeftijd van 46 jaar. Gisteravond tijdens de uitvoering van het paneelkoor is ook nog voorbeden gedaan voor de familie Hogeveen. Vanmorgen is Ammie Hogeveen uit Nijkerk overleden. 2 jaar geleden werd ze ernstig ziek. Daarna ging het heel erg goed. In de laatste 11 dagen heeft een ernstige ziekte haar lichaam gesloopt. We willen samen de familie gedenken in onze gebeden. Wij mogen ook vanmiddag weer een bijzondere dienst beleven. Een gewone dienst, omdat uw woord centraal zal staan en dat is toch in wezen het belangrijkste. Maar toch ook weer een bijzondere dienst, want het sacrament nu van de doop mag worden bediend aan 2 kinderen van de gemeente. En wij mogen toch geloven, Heere, dat in dat sacrament u zelf tot ons spreekt. Dat u ons laat zien zelfs wie u bent en wie u wilt zijn. Een God van genade en van ontferming. Voor ons die in onszelf zondaren zijn. Ja, meer verloren mensen zelfs. Heere, wij willen u bidden of we wanneer we zo vanmiddag dat sacrament zullen zien bediend worden. Dat we dan uw stem daarin mogen beluisteren. En dat we weer verwonderd worden over u die met ons begint. Als wij nog niet eens kunnen spreken, als wij nog niet eens kunnen horen, dan bent u al in ons leven. Dan spreekt u al tot ons, belovend en ontfermend. Heren, we bidden ook of u wilt geven dat wij als jonge mensen vanmiddag ook aangesproken mogen zijn. Dat we ons realiseren, zoals de kindjes nu gedoopt worden, zo ben ik ook eens gedoopt. En wat betekent dat? Heren, wilt u ons als ouders ook weer bepalen bij de verantwoordelijkheid die op onze schouders rust om onze kinderen op te voeden in de vrezen van uw naam. Help ons daarbij. Geef ons daar de wijsheid voor. We hebben het niet van onszelf. Wij bidden van u, Heere, of u ook met ons wilt zijn als het bijwonen van een doopdienst ons moeite en verdriet geeft. Omdat onze kinderen ouder zijn geworden en helaas de weg achter u aan niet hebben leren bewandelen. We bidden voor die kinderen, Heere. We bidden of u toch nog wilt geven in hun leven dat er een terugkeer mag komen naar u. Want achter u aan, dat is toch de weg naar het leven. Daar is toch de vrede. En daar ligt toch de eeuwige toekomst. Heere, we bidden ook voor de paren in ons midden aan wie de kinderzegen niet is gegeven. En wat kan dat ook veel verdriet geven. Als we jonger zijn, maar zelfs als we ouder zijn. En wilt u ook uw genade aan hen schenken. Wij willen samen vanmiddag aan u opdragen, heel in het bijzonder onze zuster van Wingerden en ook de familie. Nu ze geconfronteerd zijn met het overlijden van Ammie Hogeveen. Nog maar 46 jaar oud. En vooral het laatste traject is zo abrupt verlopen. Heren, wat moeten wij dan nog verder zeggen? Dan staan onze woorden, die schieten tekort. En ons verstand staat stil. Maar wij bidden om uw ontferming. En we mogen ook weten, Heere, dat zij heeft mogen leren leven van uw ontfermende liefde. En dat geeft troost. Maar wilt u in het bijzonder ook haar man en ook de kinderen, ja, heel de familie, gedenken. En ook komende vrijdag, als de dag van de begrafenis er zal zijn, we dragen ze van heler harte aan u de Heere op. Zo komen we samen tot u. We belijden onze afhankelijkheid. We erkennen ook vanmiddag onze onwaardigheid in onszelf. Maar wilt u ons genadig zijn op grond van Hem die gekomen is en die komen zal, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij lezen met elkaar het doopsformulier voordat de doop aan de kinderen wordt bediend. En dat formulier dat luidt als volgt. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. En in de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. En daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij bij ons wonen, in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenend hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij eindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen worden gesteld. Ten derde, omdat in alle verbonden twee delen zijn begrepen, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, vertrouwen, liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten we aan de genade van God niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen, omdat de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien ze ook, zonder hun weten, der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ze ook weer in Christus tot genade worden aangenomen. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en in hem, mede tot ons en onze kinderen, zeggend: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dat betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn, zovele als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen hen te besnijden, hetgeen een zegel van het verbond en van de gerechtigheid door het geloof was, gelijk Christus hen omhelst en de handen opgelegd en gezegend heeft. Omdat dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond gaan dopen. De ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost, tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en de onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt. En de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop werd beduid, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw Heilige Geest, uw Zoon Jezus Christus in lijf, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk mogen dragen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu met elkaar ten inleiding op de doopsbediening Psalm 105 en daarvan het 6e vers. Ouders, mag u vragen om op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult ge van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of ge de leren die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier wordt geleerd, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en u voorneemt uw kind, als hij of zij tot zijn of haar verstand zal zijn gekomen, uw kind waarvan u vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Broeder Helmond, het is daarop uw antwoord. Zuster Helmond, wat is daar op uw antwoord? Broeder van de Bunt, wat is daar op uw antwoord? En zuster van de Bunt, wat is daar op uw antwoord? Lieve ouders, in de doop belooft de Heere het een en ander, maar wij beloven ook het een en ander. Nu gaat dat eerste natuurlijk voorop, het beloven van de Heere. Wat belooft de Heere? Alles wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Alles wat u ontbreekt, dat geldt onze kinderen, dat geldt ons als ouders. Onze kinderen, ze zijn in zonde ontvangen en geboren. Ze moeten gewassen worden in het bloed van de Heere Jezus Christus. Ze moeten opnieuw geboren worden om in het Rijk van God te kunnen binnengaan. We hebben het allemaal gehoord in het formulier. En nu mogen wij als ouders bidden of de Heere die belofte in hun leven wil vervullen. Wees maar veel voor uw kind aan de troon van Gods genade. Alles wat u ontbreekt, als je vader en moeder geworden bent, dat is voor de familie Helmond nog maar pas. Voor de familie van de Bunt is dat al iets langer. Maar dan begrijp je dat het opvoeden van kinderen, dat het een hele opgave is. En daar is veel wijsheid voor nodig. De vreze des Heren moet voorgeleefd worden. Hoe kunnen we dat? Wijsheid ontbreekt aan ons en die mogen we van de Heere verlangen. Ook daarom mogen we dus tot de troon van de genade onze toevlucht gaan nemen. Al wat u ook in dat opzicht ontbreekt, schenk ik, zegt de Heere, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. De Heere belooft veel. Maar in de doop beloven wij ook het een en ander. En wat beloven wij? Wij beloven dat we onze kinderen zullen opvoeden en doen opvoeden in de vreze van zijn naam. Dat is een hele verantwoordelijkheid. En dat betekent ook, wat ik net al zei, dat we met die verantwoordelijkheid in de eerste plaats ook rekening moeten houden. Dat dat ons iedere keer weer opnieuw moet brengen tot, maar dat het dan ons ook weer mag brengen aan de voeten van de Heere. Om alles van Hem te verwachten. Heere, we kunnen het niet in eigen kracht. Onze kinderen opvoeden in de leer van U. We kunnen het niet in eigen kracht. Maar U wilt het toch ons geven. U heeft het toch bij het doopvond ons zo duidelijk beloofd. Al wat U ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Lieve ouders, van harte God zegen toegewenst bij de opvoeding van jullie kinderen. Gemeente, we gaan na de doopsbediening zometeen de families staande toezingen uit Psalm 105, vers 5. Over het verbond dat de Heere tot in 1000 geslachten gedenkt. Dat is de grond immers van de doop. Filippina Elisabeth Helmond, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Houd maar eens dichterbij. Arie Cornelis Johannes van de Bunt, Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We willen deze doopsbediening met dankzegging aan de Heere besluiten. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeeft en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit ook met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leef. En vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen moog. Om u en uw Zoon Jezus Christus, het schades de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Psalm 111 spreekt zo duidelijk van de vastheid van Gods verbondsbelofte. En daarom een psalm die we ook altijd in doopdiensten met elkaar zingen. Psalm 111, het derde en het vijfde vers. Het is vandaag de laatste Adventszondag. En daarom doen we de Bijbel open bij Jesaja 28, waarin ook een prachtige Adventsbelofte op een gegeven moment wordt verwoord. We lezen de verzen 7 tot en met 16, Jesaja 28. Er staat boven tegen de leiders van Jeruzalem. Ook deze heren zwalken van wijn, dwalen rond door sterke drank. Priester en profeet zwalken door sterke drank. Ze zijn opgeslokt door de wijn. Ze dwalen rond door de sterke drank. Ze zwalken bij het uitleggen van het visioen. Ze struikelen tijdens hun gerechtelijke uitspraak. Ja, alle tafels zitten vol walgelijk braaksel. Geen plek is schoon. Wie kan hij dan de kennis bijbrengen? Wie kan hij dan het gehoorde doen begrijpen? Wie net van de moedermelk af zijn, wie net van de borst zijn afgehaald? Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje. Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal hij tot dit volk spreken. Tegen wie hij zei, dit is de rust, geef de vermoeide rust, dit is de verademing. Maar zij wilden niet luisteren. Daarom zal voor hen het woord van de Heere zijn, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje. Zodat ze als ze weggaan, achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden. Daarom, hoor het woord van de Heere, u spotters, u heersers over dit volk dat in Jeruzalem is. Omdat u zegt, wij hebben een verbond gesloten met de dood en met het rijk van de dood zijn wij een verdrag aangegaan. Wanneer de alles wegspoelende geesel voorbij trekt, komt hij niet bij ons. Want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt en in het bedrog hebben wij ons verborgen. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten. Tot zover. Het uitgangspunt is het laatste vers dat we met elkaar lazen, het 16e vers. En daarin belooft de Heere een kostbare hoeksteen te zullen gaan leggen. Als we naar deze boodschap hebben geluisterd, zingen we uit Psalm 118 en daarvan het 11e vers. Dat ook over die hoeksteen gaat. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd, is tot verbazing van de beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd, van God tot een hoeksteen gemaakt. Gemeente, Jesaja wordt wel eens genoemd de evangelist onder de profeten. En als u een klein beetje op de hoogte bent van zijn profetieën, dan zult u dat kunnen begrijpen. Niemand van de profeten heeft zoveel al over de Heere Jezus die komen zou en zijn rijk geprofeteerd. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd dat de Heere Jezus zou komen als een licht dat de duisternis van ons mensen wegneemt. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Hij heeft ook mogen zeggen dat de Heere Jezus als een kind zou worden geboren. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En Jesaja was er ook al van op de hoogte dat de zaligmaker door zijn lijden voor verzoening zou zorgen. En dan denk ik natuurlijk aan dat prachtige hoofdstuk 53, is het niet, dat we allemaal toch wel zullen kennen. En anders moet je het vanavond nog maar eens weer eens nalezen. Het schitterende hoofdstuk 53, waar hij zegt, die knecht des Heren om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, en de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Jesaja, de evangelist onder de profeten. Niemand heeft zoveel over de komende Heere Jezus geprofeteerd als hij. En dan vanmiddag hoofdstuk 28. En dan meteen in dit hoofdstuk, in vers 16, weer zo'n heldere, duidelijke profetie over de komende Heere Jezus Christus. En hoe kondigt God hem dan hier aan? Hoe mag Jesaja dat verwoorden in de naam van de Heere? Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen die vast gegrondvest is. Er komt een hoeksteen, een fundamentsteen waar je op kan bouwen en dan bouw je goed, dan bouw je vast. Er komt straks een hoeksteen. Ik zal hem leggen, zegt de Heere. En als je door het geloof op hem gaat bouwen, staat je levenshuis voor eeuwig vast. We willen vanmiddag met elkaar bij deze prachtige adventsprofetie stilstaan. Ik heb als thema de kostbare hoeksteen. De kostbare hoeksteen. Het kan best heel goed zijn, gemeente, dat we bij onszelf dachten, toen we deze tekst zo met elkaar lazen vanmiddag, wat komt me dat allemaal bekend voor? Een hoeksteen. En dat kan dat het ons bekend voorkomt, want je komt in de Bijbel dat thema van die hoeksteen meer dan eens tegen. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 118. En als we straks geluisterd hebben, uitgeluisterd zijn naar deze prachtige adventsprofetie, dan gaan we die psalm ook zingen. Psalm 118, die verwoordt dat de steen die de bouwlieden verworpen hebben, door God ten hoofd des hoeks gelegd is. Tot God tot een hoeksteen is gemaakt. Het is wonderlijk in onze ogen, zegt de psalmdichter dan, hè? Wij begrijpen dat niet, bedoelt hij dan eigenlijk. Een hoeksteen. Toen de Heer Jezus op de aarde was, toen heeft hij zichzelf ook daarmee meer dan eens vergeleken. Bijvoorbeeld aan het einde van de gelijkenis van de boze wijngardeniers, dan komt dat naar voren, dat de Heer dan zegt, dit is het welk geschreven staat, de steen die de bouwlieden hadden verworpen, die is tot hoofd des hoeks geworden. Een ieder die op deze steen valt, zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Jezus zelf, gesproken over de hoeksteen. En daar bedoelde hij op dat moment natuurlijk zichzelf mee. Dus als je dan verder de Bijbel doorbladert, gemeente, dan kom je dat thema van de hoeksteen nog veel meer tegen. Paulus heeft erover gesproken. In twee zelfs van zijn brieven. Petrus heeft erover gesproken. In zijn eerste zendbrief, tweede hoofdstuk, dan gaat hij deze tekst van Jesaja zelfs letterlijk aanhalen. God zegt, zegt Petrus, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en die dierbaar is. Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden, maar de ongehoorzamen wordt gezegd, deze is een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Dus ook Petrus heeft de profetie van de hoeksteen overgenomen. Ziet u hoe vaak dit in de Bijbel voorkomt, hè? Maar zoals we dat dan vanmiddag met elkaar lezen, het komt ook al voor bij Jesaja. Jesaja 28, het 16e vers. Een schitterende adventsprofetie. De Heere zegt, ik leg straks in Sion een steen ten grondslag, een kostbare hoeksteen. En wie gelooft zal niet weghaasten. Wie door het geloof met hem verbonden is, die zal veilig zijn, die zal bewaard zijn. Niet alleen in dit leven, maar ook met het oog op het toekomende. Jezus Christus, hij wordt hier al aangewezen en aangeprezen ook als de hoeksteen waarop wij kunnen bouwen. Wat is een hoeksteen? Nou, in het oosten werd er op de hoek van een gebouw een hele zware steen in de grond gelegd. Dat was de hoeksteen. En daar was eigenlijk het hele gebouw op gefundeerd. Het was ook wel eens zo dat men een boog had gemaakt en in het midden van de boog werd dan een sluitsteen gemaakt, hè? En die sluitsteen die hield dan ook die hele boog bij elkaar. Fundament. Dat wat draagt. Dat wat werkelijk houvast geeft. Dat was de hoeksteen. En nu zegt de profeet hier, hè, dat die hoeksteen die nodig is om werkelijk houvast in je leven te krijgen, die zal God gaan leggen. Die zal God gaan leggen in Sion. Hij zal dat gaan doen op zijn tijd. De tijd wordt er niet bij verteld hier, hè? Maar wel dat het zal gebeuren. En we zullen zo meteen ook zien dat de Heere deze belofte heerlijk heeft vervuld. Adventstekst vanuit Jesaja 28. De hoeksteen zal worden gelegd. Het is heel opmerkelijk, gemeente, als je het verband leest waarin deze profetie staat, dat je dan tot de conclusie moet komen, het is eigenlijk heel bijzonder dat die profetie hier klinkt. Of om het anders te zeggen, je zou het hier niet hebben verwacht. Want als je de context leest, het verband, en we hebben dat ook gedaan met elkaar vanavond, dan kom je eigenlijk wel op het spoor dat het een hele oordeelsaankondiging is waar deze adventsprofetie van deel van uitmaakt. De Heere spreekt hele indringende woorden aan het adres van zijn volk. En waarom spreekt de Heere nou van die indringende woorden? Waarom is hij nou zo, nou ja, laten we gewoon zeggen, zo kwaad op dat volk? Hè? Waarom is er zo'n stuk toorn van God over Israël? Nou, dat hing dan hiermee samen en dat ligt ook wel weer voor de hand, dat zal iedereen begrijpen. Israël leefde weer eens niet zoals de Heere dat van hen vroeg. Men wist van de geboden van de Heere. Men had de dienst van de Heere. Maar het hart was niet bij de dienst van de Heere. Men gehoorzaamde hem niet vanuit de liefde van het hart. Nee, er was op dat moment heel iets anders aan de hand. Men leefde maar een beetje voor het lieve vaderland weg. Zo zeggen we dat vaak tegen elkaar, nietwaar? Voor het lieve vaderland weg. Leven. Eigenlijk doen wat je zelf graag wilt. Geen rekening houden met wat God zegt. Nee, dat zien we dan wel weer. Gewoon leven. Wat vind ik leuk? Wat wil ik? Wat doe ik? Als het in tegenspraak is met Gods geboden. Ach, wie zal daar nou zich druk over maken? Gewoon leven. Oppervlakkig leven. Kijken wat je wilt. Wat je zelf wilt. Dat was in die dagen de praktijk. Nou ja, gemeente, dan zou je kunnen zeggen, dat is erg. Dan zou je ook nog kunnen zeggen, ja, het is erg dat de mensen in Jeruzalem zo leefden, dat het volk van God, hè, Israël, zo leefde. Maar weet u wat nou eigenlijk het meest aangrijpende is van dit gedeelte? Dat je hier leest dat het de leiders van het volk waren die daarin voorgingen. Het waren de priester en de profeet die voorgingen op de weg van de ongehoorzaamheid. En u hebt het met mij gelezen, u hebt misschien bij uzelf gedacht, wat betekent dat nog? Maar leest u het nog maar eens een keer weer opnieuw met mij. In vers 7, de priester en de profeet zwalken door sterke drank, zijn opgeslokt door de wijn. Ze zijn beneveld. De priester en de profeet die leiding moeten geven aan het volk, die de woorden van de Heer moeten doorgeven aan de mensen, die ook een voorbeeldfunctie hebben, om zo maar te zeggen. Ze zwalken door de sterke drank. Drankmisbruik. Drank maakt meer kapot dan je lief is, was vroeger een slogan. Maar hier zie je dat het een heel oud fenomeen is, drankmisbruik. Maar je ziet ook wat er hier allemaal kapot gaat. Want als de leiders van het volk zo door sterke drank zijn beneveld, dan kunnen ze geen voorbeeld zijn voor de ander. Een oud probleem. Helaas ook vandaag de dag zeer actueel. Nog niet zo heel erg lang geleden stond er in de krant, u hebt het ook wel gelezen, een jongen van 10 opgenomen in het ziekenhuis, in coma geraakt door te veel drank. Het wordt steeds gewoner dat kinderen op jonge leeftijd ook drank gebruiken en zelfs ouders, die geven de kinderen eigenlijk al een beetje een voorzetje. Zeker in de tijd waarin wij nu leven, rondom kerst en oud en nieuw, wordt er ontzettend veel drank gebruikt. Mogen we dan helemaal niks gebruiken? Ach, dat is natuurlijk niet zo. Dat begrijp u wel. Maar als je ziet wat voor gevolgen dat allemaal kan hebben, dan moet je daar heel voorzichtig mee zijn. En ik zou gewoon als praktische toepassing vanmiddag ook willen zeggen, wees voorzichtig voor jezelf. Jongeren helemaal, maar ouders ook met het oog op je gezin en op je kinderen. Besef wat voor gevolgen het kan hebben. In elk geval waren de gevolgen in die tijd bijzonder indringend. Priester en profeet zwalken door sterke drank. De priester die moet op bepaalde momenten moet hij een uitspraak doen, een gerechtelijke uitspraak. Dan zijn er twee mensen die hebben een stukje moeite met elkaar. En moet de priester zeggen wie van die twee nou gelijk heeft. Maar hij is beneveld. Dus hij weet ook niet meer wat recht is. En hij zegt maar wat, hij kletst maar wat. Daar is de profeet en die moet eigenlijk een woord van God doorgeven aan de mens. Maar hij is beneveld door de sterke drank. Hij lalt maar wat. Hij lalt maar wat. Ziet u het voor zich? Priester en profeet in Jeruzalem. Bedwelmd door de sterke drank. Opgeslokt door de wijn, staat er. En als je vers 8 leest, dan zeg je, het is ook niet een kleinigheid geweest. Alle tafels zitten vol walgelijk braaksel, geen plek is er schoon. Jesaja is door de stad heen gegaan en heeft daar in de tempel ook de priester en de profeet bij elkaar zien zitten. En de tafel was ondergekotst. Dat is wat hier staat. Wat een verschrikkelijk beeld. Wat een intens verdrietig gebeuren. Mensen die het voortouw moeten nemen in geestelijk opzicht, zijn er zo aan toe. Heeft Jesaja daar helemaal niks van gezegd in die dagen? Is Jesaja gewoon naar huis gegaan en heeft gezegd, nou ja, het is wat? Nee. Toen Jesaja de profeet daar in de tempel kwam en hij zag deze dingen allemaal, toen heeft hij de mensen wel aangesproken. Heeft hij tegen de priesters en de profeten gezegd, dit kan zo niet. Toen heeft hij zich zelfs beroepen op de geboden van de Heere. En weet je wat die mensen toen hebben gedaan, die profeten en die priesters? Die hebben Jesaja bespot, die hebben Jesaja uitgelachen. Die hebben gezegd zo tegen elkaar, nou, dat heb je hem ook weer. Daar heb je Jesaja weer. Die altijd maar weer komt met geboden van de Heer. Het is altijd maar weer gebod op gebod en regel op regel. Die man die heeft geen vreugde in het leven. Die ziet het allemaal veel te zwaar. Ach, die vervelende Jesaja weer. En zo heeft men zich van zijn prediking afgemaakt. Hè? Want u vroeg zich natuurlijk af, hè, wat betekent dat nou? We hebben het samen gelezen, dan komt dat ook naar voren, gebod op gebod en regel op regel. Nou, dat zijn dus de woorden van die priester en die profeet die zich aan drankmisbruik schuldig maken en die niet willen hebben dat Jesaja hen terechtwijst. U moet er maar eens op letten dat mensen het heel erg moeilijk vinden als anderen hen terechtwijzen, ook als het volkomen terecht is. Dat geldt niet alleen van jonge mensen. Jonge mensen vinden het vaak niet zo leuk als vader of moeder zegt van nou dat klopt niet hè. Maar oudere mensen vinden het helemaal niet leuk als er iemand is die zegt van als ik nou jouw leven overzie, kan dat er dan allemaal mee door? Dan zeggen ze al heel gauw, waar bemoeit die kerel zich mee? De geestelijke leidslieden van die dagen, ver van huis. En de burgerlijke overheden, ze brachten het niet zoveel verder. In die dagen was er een sterke Assyrische dreiging, oorlogsdreiging. En de burgerlijke overheden die probeerden om allerlei, verbonden te maken. Ik zal dat nu allemaal niet uit de doeken doen, hoe dat in die tijd werkte. Maar ze probeerden verbonden te maken met deze en met gene. En zo probeerden ze eigenlijk door diplomatieke handigheid, probeerden ze om straks zonder kleerscheuren ervan af te komen. Wij hebben een verbond met de dood gesloten, zeiden ze tegen Jesaja. We hebben er maatregelen voor getroffen dat als de dood dichterbij komt, als de Assyriërs dichterbij komen, dat ze om ons heen zullen gaan. Wij zorgen ervoor dat ons leven veilig is. Wat moet Jesaja nou tegen zo'n volk zeggen? Zeg jij nou eens, jongeren, wat Jesaja tegen zo'n volk zou moeten zeggen, als het er zo aan toe gaat. Dan moet Jesaja toch in de naam van de Heere het oordeel aankondigen. Dat kan toch niet anders? En dat doet hij ook. Dat doet hij ook. Hij zegt, mensen, als het zo blijft, als jullie nu aan het doen zijn, dan komt het niet goed. Want dat kan zo niet. Er is bekering nodig. Maar is het alleen maar oordeel dat God door middel van Jesaja dan laat horen? Nee. Want dan na die oordeelsaankondiging in vers 15, die volkomen terecht is, komt daar toch ineens die schitterende adventsprofetie in vers 16. En dat de Heere dan door middel van Jesaja zegt tegen die mensen, en dan begrijpt u wel wat ik bedoel, tegen die mensen. Zie, ik leg nog eens in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare steen, die vast gegrondvest is. En wie gelooft, die zal zich niet weg gaan haasten. Nou, en dat is nou, als je daar even goed over nadenkt, toch wel een heel bijzonder gegeven. Een volk dat zich het oordeel waardig maakt. Een volk dat verschrikkelijk ver van huis is. Het mag toch nog horen dat de Heere naar hen om wil zien en dat er nog een weg tot ontkoming voor hen is. Ja, dat er nog een fundament gelegd gaat worden door God zelf en dat op dat fundament mensen mogen leren gaan bouwen, zodat hun leven beveiligd is tegen de slagregens van het oordeel van God. Is dat nou niet bijzonder? Ik zal een hoeksteen gaan leggen in Sion. In Sion, ja, waar de priester en de profeet nu lallend over straat gaan. Waar ze nu stomdronken bij elkaar zitten. Het is verschrikkelijk. Maar in dat Sion zal ik toch een kostbare hoeksteen gaan neerleggen, zegt de Heere. En wie gelooft zal zich niet weghaasten. Met andere woorden, de Heere komt nog met zijn genadige ontferming. Hij biedt nog aan. Er is werkelijk ontkoming, fundament mogelijk voor schuldige zondaren bij mij. Is dat niet bijzonder aangrijpend en ontroerend? En dan mogen we vanmiddag tegen elkaar zeggen, gemeente, deze schitterende adventsprofetie. En ik heb er eigenlijk aan het begin al het een en ander van gezegd. Deze schitterende adventsprofetie, die is ook in vervulling gekomen. Want heeft God niet in Sion een hoeksteen gelegd? Ja, natuurlijk. Heeft de Heere Jezus Christus zichzelf niet als de hoeksteen gepresenteerd? Paulus hem niet aangewezen als de hoeksteen? Heeft Petrus hem niet aangewezen als de hoeksteen? Het is tot vervulling gekomen. De Heere heeft zijn woord waargemaakt. En die kostbare hoeksteen, die is er gelegd in Sion. Christus is gekomen. Hij is neergedaald uit de hemel. En hij heeft zich vernederd tot in het mens zijn van ons bestaan. Hij heeft zich vernederd tot in de diepste diepte van ons bestaan, namelijk tot in de dood toe. Onvoorstelbaar rijk. Volgende week is het kerst. Dan gaan we dat weer met elkaar herdenken. Maar we hoeven echt niet te doen of de Heere nog komen moet. Hij is gekomen. Is vervuld. De hoeksteen is gelegd in Sion. Op het moment dat God dat wilde, in de volheid van de tijd. Wat een machtig wonder. Groot wonder. Ziet u vanmiddag ook iets van dat wonder? Als u met mij vanmiddag ook de geschiedenis die we hier ook lezen in Jesaja 28 overdenkt. Als je erbij stilstaat wat de situatie is waarin die hoeksteen wordt gelegd. Dan zeg je, wat is het een wonder, Heere, dat u met zo'n volk nog van doen wilt hebben. Dat u te midden van zo'n volk nog een hoeksteen hebt willen leggen. Dat u nog een weg tot ontkoming wilde geven voor zulke mensen. U had er geen onrecht aan gedaan als u die mensen allemaal aan zichzelf had overgelaten. Maar Heere, u bent genadig. Wat is dat toch een bijzonder gegeven. U heeft in Sion een kostbare hoeksteen gelegd. En wie gelooft, staat er, zal zich niet weghaasten. Wat betekent dat? Die woorden vaak verkeerd uitgelegd. Er wordt gezegd, wie gelooft, zal zich niet haasten. Wie gelooft zal zich niet druk maken. Zo wordt het vaak uitgelegd. Maar dat staat hier niet. Dat wordt hier niet bedoeld. Wat hier bedoeld wordt is dat wie door het geloof mag bouwen op deze hoeksteen, die zal zich niet hoeven weghaasten op de dag waarop het oordeel van God zal komen. Die zal zich niet hoeven weghaasten als de winden en de stormen van Gods oordeel over het aardeoppervlak gaan. Die zal er niet hoeven weg te vluchten. Als de slagregen van de hemel neerdaalt. Die mag dan beveiligd zijn. Dat is de boodschap. Die mag beveiligd zijn. Die mag verzekerd zijn. Die mag vaststaan. Die zal dan grond onder de voeten hebben. Vaste grond onder de voeten hebben. Wie bouwt op deze hoeksteen zal, als het erop aankomt, vaste grond onder de voeten hebben. En dat is niet omwille van iets in die mens. Dat is niet omdat die mens het allemaal zo goed gedaan heeft of wat dan ook. Maar dat is allemaal te danken aan de vastheid van die hoeksteen. Want het staat er, het is een kostbare steen. Het is een beproefde steen. Wat betekent dat, een beproefde steen? Dat betekent dat die steen goed is uitgekozen. Er is op geklopt. Want als je nou een steen hebt die er wel aardig uitziet, maar je klopt erop en hij splijt, dan heb je er niks aan. En daarom, de bouwlieden in die tijd, die waren heel voorzichtig met het uitkiezen van een bouwsteen. Daar waren ze echt wel even mee bezig, van een hoeksteen. Daar waren ze even mee bezig. Het moest een hele goede steen zijn. God legt een beproefde steen. Zijn eigen zoon. Kan er een beter fundament gelegd worden dan God gelegd heeft? Zijn eigen zoon. Een beproefde steen. Een kostbare hoeksteen. Ja, kostbaar. Is er iets kostbaarder dan de zoon van God? God heeft er zoveel aan besteed. God heeft er alles aan besteed. Om zondaren een fundament te kunnen bieden. Waarop ze zullen staan als de oordelen komen. Waarop ze zullen bestaan als de dag der dagen aanbreekt. Wie gelooft zal zich niet weg gaan haasten. Nou, dat is eigenlijk de boodschap van deze tekst. Is het niet geweldig, gemeente? En ik zou tegen een jongere willen zeggen vanmiddag, is dat eigenlijk ook niet een geweldige boodschap? Maar het is wel natuurlijk van belang dat we leren bouwen op deze hoeksteen. En daarom vanmiddag ook de vraag, hè, waar bouw je op? Wat is op dit moment het fundament van je leven? En misschien dat je bij jezelf denkt, ach, dat zijn van die vragen, daar zal ik me straks nog wel eens druk over maken. Maar ik heb nu nog zoveel wat mij bezighoudt. Misschien, en ik zeg het voorzichtig, maar misschien lijk je nog wel een beetje op die priester en die profeet. Ook al ga je misschien dan niet te buiten aan overmatig drankmisbruik, maar laat je je wel bedwelmen door alles wat van beneden is. En je denkt nog steeds dat dat van beneden jou ook werkelijk het leven kan geven. Je bouwt verkeerd. Het heeft geen grond. Als straks de slagregen van het oordeel van God over de aarde komt, en die komt hoor, dan heb je niks om op te staan. Dan gaat de grond onder je voeten weg. Je zakt er voor eeuwig in ten onder. Je moet een beter fundament hebben. Is dat er? Is er een beter fundament? Ja, natuurlijk, dat is er. Zie, zegt God, ik leg in Sion een steen, een hoeksteen. En vanmiddag is de boodschap, God heeft de hoeksteen gelegd. En je mag op hem bouwen. Je mag alles van hem verwachten. Ja, maar mag dat? Geef mij één goede reden waarom je niet op deze steen zou mogen bouwen. De Heere heeft hem gelegd en we mogen tot de Heere gaan met onze zonde. Met de gebrokenheid van ons leven. Met de vijandelijkheid van ons leven, de vijandschap in ons leven, de donkerte en de duisternis in ons leven. We mogen tot deze hoeksteen gaan en zeggen, Heere, mag ik op u bouwen? Wilt u het fundament van mijn leven zijn? En als je op hem mag bouwen, heeft je leven werkelijk grond. Mag dat al werkelijkheid zijn in uw leven of in jouw leven? Bouwen op het fundament van de Heere Christus. Dan zul je het straks gaan uithouden. Ook al denk je misschien dikwijls, als je ziet op jezelf, dat er nog zoveel gebreken bij jezelf zijn en dat je denkt, ach, hoe zou ik nou het kunnen uithouden? En dat je daar eigenlijk ook wel je zorgen over maakt. Hoe kan ik ooit zalig worden? Zoveel wat nog in mijn leven aan de orde is, wat er eigenlijk niet in thuis hoort. Maar ik mag wel bouwen op dat fundament. Ik mag wel de toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus. Je mag gerust zijn. Zou dat nou waar wezen? Ja, je mag gerust zijn. Als dat het geheim van je leven is, dat je je toevlucht neemt tot dit fundament, dan zul je straks vaststaan, omdat dat fundament goed is, omdat die hoeksteen kostbaar is, omdat die hoeksteen betrouwbaar is, beproefd is. Je kan wat dat betreft er met een gerust hart opstaan. Je komt er niet beschaamd mee uit. God heeft een hoeksteen in Sion gelegd. Een fundament. Een fundament dat het uithoudt. Een fundament waarop je kunt staan. En zalig ben je. Als dat nou het geheim mag zijn van je leven. Bouwen op de hoeksteen. Amen. Laten we samen gaan danken en bidden. Getrouwe Heere, wij mochten in deze dienst getuigen zijn van de bediening van het sacrament van de heilige doop. En u heeft alles willen beloven wat nodig is voor tijd en eeuwigheid aan de kinderen die het sacrament ontvingen. U heeft alles willen beloven, ook aan de ouders. En ook als gemeente werden wij er weer bij bepaald dat u alles schenken wilt. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En niet alleen het sacrament van de doop werd bediend, maar ook uw woord. En we hebben samen mogen luisteren naar een adventsprofetie, een Adventsprofetie vanuit de diepte van het Oude Testament. En we werden bepaald bij die kostbare hoeksteen. En dat is de Heere Jezus. Die door u gelegd is. En het is ons duidelijk geworden. Wat een wonder het is, Heere, dat u die kostbare hoeksteen gelegd heeft. Want u hebt hem gelegd wel in de duisternis van het aardse bestaan. En we mogen op hem ons leven gronden. Tot hem de toevlucht nemen. En dan die heerlijke belofte. Wie gelooft, zal zich straks niet hoeven weg te haasten. Die is beveiligd. Heren, wilt u geven dat ook onze jongeren en onze jonge mens de prediking van dat woord ook ter harte mogen nemen, dat ze mogen luisteren. En dat ook hun leven gekenmerkt zal worden door het bouwen op dit fundament, op deze hoeksteen. Heren, we gaan zo meteen dit kerkgebouw weer verlaten. We bidden of u ons een veilig geleide naar huis wilt geven. We bidden ook om uw zegen in de komende week. En we zullen ons in de komende week voorbereiden op de viering van het kerstfeest. En we bidden nu, Heren, wilt u ons een vredig kerstfeest geven, waarin de vrede van u verkondigt en beleefd mag worden, zoals de engelen daar al over hebben gezongen. Heren, wilt u ons de krachten geven die we nodig hebben om ons werk te kunnen doen, als we daartoe geroepen zijn. Wilt u ook in het midden van onze gemeente alles geven wat we nodig hebben. Ook ter voorbereiding op alles wat komen gaat. Vergeef wat ons vanmiddag ook aangekleefd heeft, Heren, en niet voor u kan bestaan. Wilt u ons uw genade schenken en ons blijven aanzien alleen in hem, de Heere Jezus Christus, de kostbare hoeksteen. Amen. Wij zongen van Psalm 118 het 11e vers en tot slot van deze dienst het 13e vers. Gemeente, de doopouders gaan zo meteen even mee naar de consistorie. En als we daar geëindigd hebben, komen ze terug hier en krijgen ze een plaatsje voor de kansel. En kunt u hen de hand drukken en God zegen toewensen. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.